massage.
Touché.
Touché, vandaag met schrijver Arthur Japin. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Auteur van verschillende bestsellers, Een schitterend gebrek, De overgave, De zwarte met het witte hart, Kolja en Vaslav. En dan noem ik maar een paar titels. Maar nu voornamelijk de trouwe dagboekauteur van het zo net verschenen Geluk, een geheimtaal. Omdat dagboeken schrijven fijn is voor jou?
Het is wel fijn om te weten wat je leven ook alweer was. En je krijgt ook enorm veel verrassing als je terug gaat lezen. Dus daarom hou ik het graag bij.
Ja.
En of het uitgeven van dagboeken ook zo fijn is, dat weet ik niet.
Dat is nog
totaal
iets anders, hè?
Iets anders dan.
Want je
dan
laat mensen natuurlijk echt wel meelezen in het diepste van jouw geheimen.
Je hebt niets om je achter te verschuilen. Bij een roman kan je zeggen, ja, dat was het personage.
Ja.
Maar hier ben je het zelf. Dus het is een spannend iets.
Ja, het is ook het tweede dagboekenboek dat je hebt gemaakt. Het vorige, zoals dat gaat met wonderen, omvatte het jaar 2000 tot 2007. Dus we kennen nu 18 jaren van jouw leven.
Ja, zeker. Ja, ja. En ik heb nog heel veel materiaal liggen van daarvoor. De jaren waarin ik, misschien dat ik het ook nog ooit doe. En ik heb al bijna weer een nieuw jaar volgeschreven.
Ja,
2019 staat er nog niet in.
Ook kan ik dan ook de vraag stellen, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Oh, ja. Nou, iemand zei een keer ongepantserd. En dat was heel erg raak. En dat is zowel fijn als niet fijn. Ongepantserd, als ik gepantserder zou zijn, dan zou ik het dagboek waarschijnlijk niet uitbrengen. Dus ik vind het zelf heel erg moeilijk om de grens tussen het persoonlijke en het... Of eigenlijk snap ik dat niet zo goed, geloof ik.
Ja.
In interviews ook altijd als mensen me dingen vragen. Dan ga je natuurlijk hele rare dingen vragen zometeen. Maar dan heb ik eigenlijk geen gêne om te antwoorden.
Ja, dus er zit een contradictie in, hè?
Ja.
Dus je stelt je heel kwetsbaar op, maar tegelijkertijd zet je ook wel de deur open.
Nou, ik denk eigenlijk dat ik word nooit boos, bijvoorbeeld. Ik heb andere mechanismes verzonnen in mijn leven om me te beschermen. En gek genoeg is die openheid een van de beschermingen. Omdat mensen het niet gewend zijn dat je openstelt. En als ze me pijn doen, dan ga ik graag naar ze toe en zeg ik, je hebt me gekwetst.
Ja.
Daar en daar en daarom. En dat helpt ook. En dat ruimt heel veel obstakels uit de weg. En uiteindelijk... Is het denk ik ook een manier van je verdedigen. Gewoon laten zien waar je kwetsbaar bent.
Mm-hmm. Heeft het ook te maken met het feit dat je wel eens afstandelijk wordt genoemd? Een beetje hautain?
Dat weet ik niet. Dat is ook een van de dingen die me verbaasde op de theaterschool. Dat is volgens mij heeft heel veel met mijn bouw te maken. Een bepaalde
een grote,
manier.
Slanke man.
Ja, maar ook ik heb een groot hart, letterlijk. Dus de borstkas staat uit, waardoor mijn hoofd een beetje naar achteren, zodat je altijd op alles neerkijkt, lijkt te kijken. Dus dat is ook iets. En dat is iets wat me toen ik op toneel ging, dan word je ermee geconfronteerd hoe je overkomt. Totale verbijstering, want hier van binnen voelt het als het tegenovergestelde.
Je hebt letterlijk een groot hart.
Ja, letterlijk. Ja, 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 ja. Dus op een gegeven moment is die borstkas eromheen gegroeid. Die is uitgedijd. Waar ze ook nooit naar de sportschool hoeven om er indrukwekkend uit te zien. Dus, dus dat is wel makkelijk. Maar kwetsbaarheid. Dus, het is geen verdienste, want dat zou je ook nog kunnen denken. Ik zou wel eens willen dat ik boos kan worden of dat ik me van me af kon slaan. Maar het zit er gewoon niet in. Ik heb het nooit geleerd vroeger.
Ja. Ik vond het fijn om te lezen in jouw boek dat je ook het best bent in noodgevallen.
Ja, nou zeker.
Ja. Ja, nou zeker.
Als hier brand is, dan hou mijn hand vast. Dan weet ik de uitweg te vinden.
En ik heb een enorme verkoudheid. Dus als het fout gaat, dan neem jij gewoon.
Ja, nee, maar zeker. Ik kan op je opereren. Dus
bij deze is dat een afspraak. Arthur Japin, welkom in Touché.
Radio.
Massage.
Touché.
It was something he said, something he said. His words built a wall, a wall inside my head. Just one little thing, didn't mean that much to him, but it keeps building and building and building this wall in my head. This wall in my head. Just one tiny thought, it started out so small. The thought made a brick, the bricks made a wall. And the wall keeps me down, and the wall trips me up. And it keeps building and building and building this wall in my head. This wall in my head. And here left a sting. Those words are the walls that still hold me in, and they keep building and building and building and building. And don't fall, I'm finding me feet, there's shoes to be filled. But this wall is harder to beat when it's one you help.
This Wall in My Head. Het komt uit de musical Everybody's Talking About Jamie, een Britse musical. Die kwam er na een tv-documentaire over die Jamie, Arthur Japin. Wie was die Jamie precies?
Ja, het is een jongen uit Midden-Engeland, meen ik, die op een gegeven moment besluit in een klas waar dat totaal niet geaccepteerd is, in een omgeving waar dat niet kan, dat hij vrouwenkleren wil dragen. En dat ook gewoon doet. Dus dat is waar gebeurd. En dan zijn het verhaal van zijn moeder ook, hoe die daarop reageert. En dat is gemaakt tot een werkelijk schitterende musical. Die ik een paar jaar geleden gezien heb. Ja. En dit nummer is met name voor mij, ik heb totaal niet de behoefte om in vrouwenkleren te lopen voordat mensen dat denken. Wat ook niet erg zou zijn, maar dat is niet zo. Nee, wat ik erin herken, dat is de muur. Hij heeft het over, iemand zei een woord. En dat woord, dat wordt een muur die voor de rest van zijn leven in de weg staat, waar hij overheen moet zien te klimmen. En ik heb nog nooit zo goed beschreven gehoord hoe ik dat ervaren heb als kind. Dat de woorden werden tegen mij gebruikt, een aantal woorden. Zoals hij in het liedje ook zegt, worden wonden die nooit, of littekens die nooit meer weggaan. Ja. En hij vecht er tegen. En dat is dan uiteraard in een musical moet dat ook gebeuren. En dan vind je het heerlijk om dat verwoord te zien. En te zien hoe iemand met muziek toch de moed opbrengt om zichzelf te zijn.
Welke woorden werden dan tegen jou gebruikt?
Een aantal woorden. Ik was 6 jaar oud, moest naar school en was eigenlijk niet gewend om met kinderen om te gaan. Integendeel, ik was uit een thuissituatie die lastig was. Ik ben enig kind. Mijn ouders die vochten veel. Dus er was veel geweld thuis. En ik had geleerd om me klein te houden. Om niet te als er ruzie was, niks zeggen. Dan gaat het snelste over. Niet reageren, niet terugvechten, niet niks zeggen. In die houding kwam ik in een klas waar ik ogenblikkelijk als buitenstaander werd gezien. Juist denk ik vanwege die houding. Dus er werd eigenlijk direct ook weer geweld tegen mij gebruikt. En ik reageerde op dezelfde manier, want je neemt dat mee van thuis. En op een gegeven moment werd ik opgewacht en in elkaar geslagen. En de volgende week weer, en de volgende week weer, en de volgende week weer. En op een gegeven moment zei de leider van dat groepje tegen mij van: als ik je nou volgende week weer zie en ik vraag aan jou, wat ben jij? Dan moet je zeggen, ik ben dit en dit en dit en dit en dat. En die woorden zeg ik niet meer, want ik hoef ze voor niemand meer te zeggen. Dus ik herhaal ze nooit meer. Het is een scène die in De Zwarte met het Wit Hart beland is. Met andere woorden voor Quasi, voor de hoofdpersoon. En de volgende week werd ik wel opgewacht en werd me die vraag gesteld van: wat ben jij? En ik wist niet van al die woorden wat ze betekenen, maar ik had ze wel in mijn hoofd geleerd. Dus ik zei van: nou, dat, ik ben dit en ik ben dat en ik ben zus en ik ben, oh, wat was het ook weer? Ja, dat en dat. En ik zei ze goed en het werkte. Het was net als een toverspreuk. Ik mocht zonder dat ze me pijn deden door. En daarmee heb ik de kracht van woorden geleerd, maar ook het gevaar van woorden. Want die woorden, die hebben alles bepaald. Dus als, je zei net in het begin van, je wordt wel eens als auteur gezien. Als dat zo is, als ik iets doe, dan is dat om die woorden te verhullen. Of om niet over te komen zoals die woorden me zijn. Het feit dat ik die wapens die tegen me gebruikt werden, die woorden heb opgenomen, maakt dat ik schrijver ben. Mijn hele leven is bepaald door die aantal woorden. En ik ben gekwetst met woorden en ik ben gekwetst met peuken die in je gezicht werden uitgedrukt en dingen. Maar ik kan je zeggen, die wonden die genezen. En die woorden die genezen nooit. En dat zijn die wonden waar hij net in het liedje over zong. En die wonden die maken dat er een muur komt. Dus wat iemand mij ook vertelt. En inmiddels kan ik rationeel begrijpen dat het anders is. Dat kan je als kind niet. Maar hoe het er ook uitziet, of hoe ik er ook uitzie. Van binnen ben ik die 6 woorden. Ja. En nou ja, het is gewoon prachtig dat iemand daarover weet te zingen. En ik hou van dat soort dilemma's. En ik hou van mensen die ondanks zo'n worsteling zichzelf blijven. En ik schrijf natuurlijk ook over ze. Alle mensen in mijn boeken, Lucia in een schitterend gebrek, Quasi in een zwart met witte hart, de kleine mensen in de grote wereld. Iedereen worstelt met hetzelfde. Namelijk dat ze er niet bij mogen horen. Dat ze op de een of andere manier, vaak uiterlijk en soms innerlijk, duidelijk anders zijn dan andere mensen. En ze moeten een manier vinden om daarmee om te gaan. En ze moeten over die wall waarover hij zingt, daar moeten ze in ieder geval proberen overheen te komen. Ze moeten klauteren en ze moeten dingen doen die een ander mens niet per se hoeft.
Want het lijkt alsof pesten iets exclusief voor kinderen is, maar dat is niet zo. Hè?
Nee, was het maar waar, zou je bijna zeggen.
Want lees in jouw dagboek dat het ook nu nog gebeurt. Dat jij ook nu nog af en toe jezelf gepest.
Ja, nou, gepest zou ik niet noemen. Nee, waar ik aan dacht is dat het verschrikkelijk is dat het gewoon in iedere sportkantine en in het bejaardentehuis, door iedere groep. Dat is het ellendige van de wereld. En ik denk ook dat het onvermijdelijk is. Ieder initiatief om het te voorkomen op scholen, dat juich ik toe. Maar ik denk niet dat het ooit slaagt. Een groep, als je bij elkaar wordt gezet, is het heel lastig om te zeggen waarin je allemaal hetzelfde bent. Om de grootste gemene deler te vinden is lastig. Maar wat het makkelijkste is om te zeggen, nou weet je, we zitten hier met z'n allen. Maar zoals die, zo zijn we in ieder geval niet. Dat is zo anders dan wij. En daardoor voelt die groep zich hecht. Dus er is altijd 1 of 2 van die mensen zijn nodig in een groep, bijna, zou je zeggen. Ja. En daarom ga ik zoveel mogelijk groepen uit de weg. En probeer ik zoveel mogelijk mensen te waarschuwen. Maar,
ga je ook de literaire wereld uit de weg?
Ja, heel erg. Maar dat heeft nog weer een andere reden ook. Maar en dat komt omdat mijn vader in die literaire wereld zat. En ik meteen heel jong al zag wat een verschrikkelijke plek dat is. Dus ja, daarom,
welke manier dan?
Nou, mijn vader was schrijver en was daar niet gelukkig van geworden. Dat was natuurlijk het eerste wat je ziet als kind. Hij raakte in de war, daardoor ontstonden die ruzies. Hij raakte aan de drank. Hij heeft zelfmoord gepleegd toen ik net 13 was. En er kwamen schrijvers bij ons over de vloer. En dat was echt allemaal stuk voor stuk geen reclame voor het schrijverschap. De een was nog bozer en miskender en jaloerser dan de ander. En mismaakt zou ik ze ook noemen. Er was eentje die groeide ook letterlijk krom. Dus niet alleen bozig, maar ook echt iets aan de rug gegaan. En mijn vader zei tegen mij, nou op een dag, dan zal die zo krom zijn, dan kunnen die longen niet meer uitzitten en dan zal die stikken. En dat is ook gebeurd. En dat was mijn beeld van schrijvers. Mensen die in een die zich niet konden uiten, of tenminste die als ze zich uiten niet gezien werden en boos werden en misvormd raakten. En,
maar Arthur Zerpijn, je bent zelf schrijver geworden.
Ik weet het, ja. Dus het, en of het gezond is, weet ik niet. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet of het. Ik geloof niet dat ik het iemand nog zou aanraden.
Een vriend van jou, Pieter Sellers, lees ik in jouw boek, zei tegen jou: de nare mensen die je tegenkomt, zijn ook je leermeester.
Ja, ja, hij is enorm boeddhistisch. Dat zei hij inderdaad, een prachtige manier om te...
En is dat zo?
Nou, de situatie waarin je komt, wel, daar leer je wel van.
Want er zijn twee schrijvers die je bij naam noemt, die niet zo'n aardige dingen over jou hebben gezegd, waar je zelf op afgestapt bent.
Ja, hè? Ik doe het wel vaker. Ik bedoel, er zijn er ook wel meer. En niet per se schrijvers, maar als iemand mij iets... als er iets gebeurt waarvan ik... als mij iets naars gebeurt, dan heb ik... wil ik ook gewoon begrijpen waarom het gebeurt. En op het moment dat ik het niet meer zelf kan invullen, ik denk, nou, hij doet dat omdat hij daarom daar, dat vond hij naar. Maar als ik het niet meer begrijp waarom iemand zich tegen me richt, en ik zie ze staan, dan vind ik het best wel moeilijk, maar wel fijn om erheen te gaan. En gewoon te zeggen, nou, hier ben ik. Nou, laten we even over, wat is er nou precies? Wat is er aan de hand? Vertel het me. En ik weet dat je dit en dat vindt, maar het voelt voor mij heel anders. En bijna altijd klaart dat de lucht. En dan zegt die ander, ach ja, maar dat heb ik verkeerd begrepen. Of ik voel mezelf ook zo. Dat is eigenlijk de meeste reactie. Dat iemand zegt, ja, maar ik ben zelf ook zo onzeker. En ik wist ook niet wat ik deed. En soms ontstaan er zelfs vriendschappen uit. En dat is een heerlijke manier om... En zelfs als het niet lukt, dan nog lukt het voor mij persoonlijk wel. Want ik heb mijn... Ik hoef niet rond te lopen met die vraag van waarom hij snapt mij niet of hij ziet mij niet. Ik heb altijd wel heel jong gedacht, als mensen bijvoorbeeld van dat Autain, ziet er Autain uit, dacht ik, nou, ik kan het nog begrijpen als iemand me niet gesproken heeft. Maar ik denk eigenlijk vanaf het moment dat iemand mij in de ogen heeft gezien, als ze daarna nog denken dat ik Autain ben, dan kan ik misschien met die mensen. En dan hoef ik ook dan eigenlijk niks mee. Dan komen ze uit een andere wereld dan ik, dan snap ik het niet. Ja. Dus ik vind het prima als mensen dat mijn houden, mijn postuur letterlijk zien. En denken, oh, wat is die lang en wat loopt die rechtop en wat kijkt die gek naar beneden. Dat kan allemaal, maar als je eenmaal in mijn ogen hebt gekeken, dan moet je me begrijpen. En anders dan... in ieder geval, dus dat helpt mij om mijn onbegrip weg te nemen. En dat heb ik nodig, omdat ik zei, ik word eigenlijk nooit boos. Dus ik ben dan nooit boos op die mensen. Nee, ik word boos op mezelf. Dus het keert tegen mij. En dat moet ik op de een of andere manier schoon zien te krijgen.
Maar vandaar ook jouw levensmotto, denk ik. Het zijn trouwens ook de woorden van Granny in de overgave. Oordeel nooit over een leven dat je niet zelf hebt geleefd. Dat is voor jou heel belangrijk.
Ja, dat komt omdat er zo jong zo over mij geoordeeld werd. Toen ik 6 was, vanaf mijn 6e tot denk ik wel mijn 14e, 15e. En wat er dan gebeurt, is dat hoe je het mensen ook naar de zin probeert te maken, hoe je het ook probeert te doen, het is nooit goed. En dat heb ik wel heel vroeg begrepen. En dat is aan één kant later, als je ouder bent en zekerder van jezelf, is het ook een bevrijding. Want je begrijpt, ik hoef niet aan die regels van die mensen te voldoen, want het is toch nooit goed. En nooit. Ik probeer niet te oordelen over iemand. En dat is ook, daar zijn de boeken ook wel weer goed voor. Ook als iemand iets naars doet, zoals Granny in de overgave. Dan probeer ik te achterhalen waar het vandaan komt. Zodat ook daar voor de lezer en voor mezelf en voor de geschiedenis misschien zelfs, die obstakels uit de weg geruimd worden.
To the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come.
Wat een stem is dit, hè?
Ja, ja.
Ze heet Keala Settle. This is me, uit de musical The Greatest Showman. Arthur Japin, waarom wou je dit laten horen?
Nou, het is een prachtig voorbeeld van de nummers waarop ik overleefd heb. En ik ben zo blij dat ze... Het is een jaar of 20 geweest, dan kon dit helemaal niet, zulke films. En ik ben blij dat het weer een beetje terugkeert. En ik zal je uitleggen waarom als je... wat het net over die jeugd. Als ik toen de waarheid wereld had aangenomen zoals hij me gepresenteerd werd. En wat ik die voor waar had aangenomen. Dus ik had gedacht, zo zit het in elkaar. En zo gaat het nog 70 jaar door. Dan had ik het niet gered. Dus ik moest alternatieven zoeken. En ik had er gelukkig een aantal. Dat was het theater. Want mijn vader die recenseerde boeken, maar ook af en toe toneel. Dus dan ging ik mee en ik zag veel. En films natuurlijk. En met name musicalfilms. Het is een genre wat heel veel mensen niks vinden. Ik snap het, want er is ook heel veel troep tussen. Maar er is ook heel veel schitterends tussen. En dat onderscheid zag ik als kind natuurlijk helemaal niet. Maar wat ik vaak, echt, dat heb ik echt wel... Ik denk wel 100 keer gezien. Cabaret bijvoorbeeld. Als ik dat niet gehad had, daar zit ook zo'n soort nummer in als wat we nu horen. Maybe This Time. Van Liza Minnelli. En dat heb je nodig als kind om te geloven, om een wereld te zien waarin mensen ook problemen hebben. Dat zag ik in het theater ook. En dat er een oplossing is. En musical is natuurlijk niet voor niks. Het is een Joodse uitvinding. Hè? Eigenlijk alle musicals hele leuke documentaire over. Dat Cole Porter was eigenlijk de enige schrijver van musicals die niet Joods was. van afkomst. En dat hij pas succes krijgt op het moment dat hij die... dus het gooit de zevende toon verhoogt, wat in die oude Joodse muziek zit. Enfin, dit terzijde. Maar dat het een Joods gegeven is, dat hoop houden tegen beter weten in. Dat je, en elke musical heeft zo'n nummer, dat de hoofdpersoon zit totaal in de put en denkt, nou, dit hier kom ik niet meer uit, dit gaat me niet meer lukken. En dan ergens begint een viool, en dan komt er een gedachte, en dan begint het lied, en dan van, ja, maar dat gun ik ze toch niet, dat ze van me winnen. Ja. En dan zal ik toch dit, en dan ga ik dit, en dan ga ik dat, en dan gaan de deuren open, en dan gaat ze naar buiten, en dan begint de straat te dansen, en de hele wereld danst mee. En ik heb dat geloofd, en eigenlijk geloof ik dat nog steeds, en eigenlijk is het me ook wel eens overkomen, dat je het schrijven, en wat dat met zich meebrengt, en hoe mensen erop reageren, en dat je de wereld met je meekrijgt, vanuit dat alle... Nou, en dat verwoordt deze muziek, en deze manier van zingen. En ja, daar heb ik houvast aan gehad.
Vandaar dat je vaak in Londen vertoeft, denk ik dan.
Ja, Londen. Ja,
dat net was om musicals te gaan kijken.
Absoluut.
Ja, te laven aan
absoluut.
Het mooie theater. En,
ja.
Wil jij een fragmentje lezen uit Geluk, een geheimtaal?
Ja, zeker. Dit is een herinnering. Dit maken we werkelijk mee. Februari 2013 in Londen. Hier was het dus. De Reform Club op Pall Mall. Ik heb het al die decennia niet kunnen terugvinden. Meende dat het op Piccadilly was, maar deze vestibule, die herken ik. Hier kreeg ik in 1969 met mijn moeder en mijn tante Josephine het nieuws van mijn vaders zelfmoord. Na een lange tocht langs diverse herenclubs op zoek naar jonkheer Texerra de Matos, onze consul-generaal, kregen we hem hier uiteindelijk aan de lijn. Twee vrouwen en een kind. Zo overstuur, ze konden ons niet buiten zetten, maar ze wilden ons toch ook niet binnenlaten. Uiteindelijk mochten we tot onszelf komen in de hal. Dezezelfde hal waar we nu met Barbara Schwepke een drankje drinken.
Hoe was het voor jou om die plek terug te vinden?
Ach, prima. Ik was blij dat ik hem eindelijk terugvond. Ik had altijd verkeerd gezocht, een paar straten te ver.
Wel gezocht.
Nou, wel eens dat je langs liep en dat je zag zo'n club, dat je denkt, zou dit nou zijn? Zou het hier geweest zijn? Want dat moment, dat herinner ik me natuurlijk heel erg goed, 1969. Het gekke toeval, en dat is het rare, dat de werkelijkheid zich niet hoeft te houden aan geloofwaardigheid. Toeval wilde dat ik in mijn hand had een skelet wat ik gekocht had. De dood van Pierlala. Want ik was jarig geweest en mijn vader had me geld gegeven. En daarvan had ik een marionet gekocht. Natuurlijk ook al theater en spelen met drama. Maar in ieder geval, die had ik bij me. Dus ik herinner me dat mijn moeder was te overstuur. Want we wisten dat er iets aan de hand was, maar niet wat. Dat we snel de consul moesten bellen. En mijn tante had hem aan de lijn. En die zei eigenlijk alleen maar, het is Bert. Mijn vader heette Bert. En mijn moeder begon verschrikkelijk te huilen. En omdat zij begon te huilen, begon ik ook te huilen. En mijn tante begon te huilen. En ik herinner me dat ik met dat skelet stond na een tijdje. Tussen al die heren in die herenclub. Die allemaal een beetje keken. Wat moet dat kabaal hier? Wat doen ze hier? Zet ze er buiten. En dat ik dacht, ik huil nou wel, maar ik weet eigenlijk helemaal niet precies wat er gebeurd is. En ik durfde het niet meer te vragen, omdat ik dat zo stom vond. En pas later, toen de consul kwam in ons hotel, en hij zei, ach, arme Arthur. Toen begreep ik wel hoe laat het was. Maar goed, dus die plek kan ik me goed herinneren. Ja.
We zijn 50 jaar later. Hebben die dagboeken geholpen om te begrijpen wat daar toen is gebeurd? Wat er met je vader is gebeurd?
Jawel. Zeker. Ten eerste moet je goed begrijpen dat ik het hem nooit kwalijk heb genomen. Integendeel bijna. Want het was het einde van een lange en zware periode bij ons thuis. En zelf denk ik dat hij op dat moment het een goed gekozen moment was. Ik was nog net niet in de puberteit. En als het langer had doorgeduurd, dan denk ik dat ik er persoonlijk veel meer problemen mee zou hebben gehad. Na zijn dood bloeide mijn moeder helemaal op en werd weer wie ze altijd was. Voor een bepaalde tijd daarna hield het ook weer op. Maar in ieder geval, dus ik heb het hem nooit kwalijk genomen. Maar wat er gebeurde eigenlijk door, door interviews geven in kranten. Op een gegeven moment heeft Joost Zwageman een boek over zelfmoord geschreven. Over mensen die met zelfmoord in aanraking zijn geweest, zoals hij zelf was. En hij heeft me geïnterviewd. En ik begon te praten over mijn vader en herinnerde me eigenlijk alleen maar nare dingen. En doordat je daarover vertelt in interviews, wordt er steeds naar gevraagd. En op een gegeven moment zeg ik in dit dagboek ook, hij is een soort karikatuur geworden. Ik heb een karikatuur van hem gemaakt, want er moeten ook andere dingen zijn. En dit is een rare periode waarin ik dingen opruim, waardoor allerlei psychiatrische rapporten naar boven kwamen, waardoor ik beter kon begrijpen. Sommige dingen die best erg waren, die was ik vergeten. En dat, die zijn weer teruggekomen. Gek genoeg, dat gebeurt ook alleen maar als je bekend bent. De dokter die hem in de tijd gevonden heeft, die was oud, is inmiddels gestorven. En ik denk dat hij op het eind van zijn leven mij nog een keer wilde vertellen. Ze heeft me een lange brief geschreven over hoe mijn vader erbij lag die dag toen hij hem vond. Dus ook niet iets wat je per se wil weten. Of wat een ander mens niet zo gauw te weten zou komen. Maar met name door dingen die hij zelf aan zijn psychiater schreef. Denk ik, ja, maar dat ik snap jou wel. En een van die dingen was, dat mijn moeder had wel eens verteld, toen ik haar vroeg van wanneer is hij in de war geraakt. Toen zei ze, nou, dat is met jouw geboorte gebeurd. Hij had geen kinderen gewild. Nou, ook niet iets wat je per se wil weten. Maar ik snap nu wel waarom. Hij schrijft ergens aan zijn psychiater dat hij dat gevoel kwijt is waar hij zo aan hecht. Namelijk het in zijn eigen wereld verkeren. Hij zegt, als ik langs de grachten loop in Utrecht was dat, dan omzweemt mij, van een mooi woord, ik kende het niet, dan omzweemt mij de 18e eeuw. En dan kan ik me daar helemaal in verliezen. Nou, dat is iets wat ik zo goed snap. Want ik ben de hele dag natuurlijk, als ik in een historische roman zit, de hele dag omzweemt mij een andere tijd. En dat heb ik ook echt nodig om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Hetzelfde mechanisme als de film en theater is natuurlijk het schrijven ook en in je hoofd verkeren. Maar doordat ik geboren werd, moest hij een baan nemen, had hij een gezin te onderhouden. En was er helemaal geen tijd meer om dat wonderlijke romantische ronddolen te doen. En ja, dat snap ik wel. Ik zou ook niet in een vaste baan goed functioneren, denk ik. En dan zou ik het ook gaan missen. En, ja. Dus dingen begrijp ik wel. Ja. Ja.
En er zijn ook heel mooie momenten geweest met jouw vader, hè, die je trouwens
jawel,
ook omschrijft.
Nee, zeker. Dus leuke dingen komen ook wel terug.
Ja, ja, je hebt mooie herinneringen ook aan hem.
Ja, en natuurlijk het schrijverschap was natuurlijk niet alleen maar negatief om je heen te hebben. Ja. Het belang dat er aan taal gehecht werd. Hij had een taalrubriek op de radio die heel populair was. Een soort cabaret eens in de week over gekke taalfouten en dingen. In de jaren 60 heb ik het over. En boekjes kwamen erover uit. Dus het ging altijd over, nou ja, hoe gebruik je taal? Zelfs een van de programma's gaat over mijn taalverwerving. Mijn eerste woordjes. Nou, ik bedoel, je weet dat het belangrijk is.
Geweest, ja.
Nou ja, ja, dat is ook een bedacht. Maar in ieder geval, ja. Dus het heeft me veel gebracht en hij liet me kunst zien. En mijn moeder trouwens ook, hoor. Dus,
heb je je schuldig gevoeld over de gedachte dat je zijn wanhoopstaat begrijpt?
Nee, nooit.
Nee?
Nee, nooit schuldig gevoeld, nee. Ik vind het alleen maar fijn dat ik het snap.
Want je reflecteert inderdaad heel veel over zelfmoord, hè. Je schrijft bijvoorbeeld, zelfmoord is geen impuls. Het is een weloverwogen daad. Het eindpunt van een lange eenzame weg. Honderden signalen heeft het slachtoffer, die ook de dader is, onderweg gegeven. Dat had geen zin, want hij zond ze uit op een andere frequentie. Een golflengte die de levenden niet kunnen opvangen.
Ja. Nou, dat vind ik met name, dat pleit mij ook vrij, zeg maar. Want ik heb het niet begrepen. Ik heb het niet gehoord toen met hem. Ja. Maar ik hoop ook dat mensen die een zelfmoordenaar in hun omgeving hebben, dat ook begrijpen kunnen. Hoe moeilijk dat ook is. Het eerste wat mensen altijd doen is, waarom heb ik het niet geweten? Waarom heb ik het niet gezien? Zelfs, ik schrijf in het dagboek ook over mijn eigen suicidale gedachten. En er zijn altijd diverse vrienden geweest die zeggen, maar waarom wist ik dat niet? Oh, maar waarom heb ik niet opgelet? En ik probeer iedere keer uit te leggen dat dat ook niet kan. Dat het ook zelfs geen zin zou hebben als ik het wel heel erg uitgebreid zou delen met ze. Want werkelijk bereiken kun je een ander toch niet.
Ja. Je verwijst op het einde van het boek ook naar de zelfmoordpreventie in Nederland. Bij ons is dat telefoonnummer 1813. Daar zitten fantastische mensen aan de lijn trouwens.
Ja,
1813 en een hele goede website ook. Ja.
Hier komt een vrouw die leeft van haar schandelijke zin in zonde. Gevolgd door een wolvenkind aan de leiband van een blote dwerg. Een kar vol krankzinnigen
die de liefde hebben uitgevonden. Een vent die geen mens bemint, duwt de rolstoel van een zeemeermin. Wie overdag niet buiten mag of uitgelachen wordt, wat wacht je? Kom beest, wie feest om je vrijheid op midsommer. Dat vreemde ras dat zich aan niets of niemand voelt verbonden. Als altijd uit de pas, in parade door de koude klei. Een eindeloze rij van wie zich aan de eenzaamheid verwonden. Viert één nacht feest dat zij in een eentje met zoveel zijn. Wie overdag niet buiten mag of uitgelachen wordt, wat wacht je? Feest om je vrijheid op midsommer.
Sarah Kroos met Nachtkaravaan. Arthur Japin, jij bent de auteur van dit lied. Ja. Jullie hebben samen de Annie M.G. Schmidprijs gewonnen 10 jaar geleden voor dit prachtige nummer.
Ja.
Een fijn eerbetoon om die prijs te krijgen.
Ja, dat sowieso. Zeker. En wat ook eigenlijk een bekroning is, is dat Sarah dat zingt. Want we hadden het net over die mensen die me iets doen en dat ik er geen... dat ik naar ze toe ga. Iets dergelijks gebeurde met Sarah Kroos in de uitzending. Ik presenteerde QI op de Nederlandse televisie. En in de uitzending werd ze totaal onhandelbaar. En zei hele nare dingen. En ik moest het echt stilleggen. En ik begreep niet wat er gebeurde. Dus toen heb ik per brief hetzelfde gedaan, of per mail. Uitgelegd waarom mij dat van mijn apropos brengt. En daar reageerde ze ook alweer zo precies. Ze zeggen zo, ja, maar dit is net of ik mezelf hoor praten. En ik doe dat ook alleen maar om te beschermen. Het was alsof ik een soort spiegel tegenover me had. En dus dat is een vriendschap geworden. En samen hebben we dit nummer gedaan over die, wat is het dan wat ons bindt? En dit gaat ook eigenlijk weer over al mijn figuren, zou je kunnen zeggen. De buitenstaanders. Ja. En wat ik probeer te zeggen in dit nummer is... als je dat bent, dan denk je dat je in je eentje bent. Maar in dit nummer komen ze allemaal één keer naar buiten op de midsomernacht en vieren ze feest. Maar het geheim eigenlijk is dat je in je eentje met zoveel bent. Dat je eigenlijk als buitenstaander ben je een overweldigende meerderheid in het leven. En dat vergeet je. Ja. En dat is fijn om elkaar te herkennen. En ik denk dat ook min of meer als er een geheim is van het succes van mijn boeken, dat het geheim is. Dat mensen zich vaak ook zo voelen als die hoofdpersonen van mij. En herkennen dat je kunt vechten en terug kunt vechten. En wat voor een prachtige oplossingen mensen dan vaak bedenken om hun eenzaamheid te compenseren. Of om toch gezien te worden. Of om toch gehoord te worden. En
buitenstaanders hebben rolmodellen nodig, hè?
Ja, elkaar.
Ja,
behalve dat het niet echt kan. Mij helpen dus... Ik schrijf in het dagboek... Ik begrijp het leven beter als het gedramatiseerd is. Dus ik heb er enorm veel aan om ze op toneel te zien. Of in een film te zien. Want je bent toch in je eentje. En je moet het toch uitzoeken. En iedereen moet... zoekt er toch weer net een andere vorm. En wordt daardoor op een bepaalde manier een beetje vreemd of anders dan de andere. Ja. Dus je lijkt op een bepaalde manier wel en op een andere manier niet op elkaar. Maar het is goed om te weten dat je niet alleen bent daarin. Dat is wel belangrijk, want dat denk je vaak.
Ja. En wie bepaalt de norm? Wie zegt wat ja, de normale mens is?
De groep, dat is die hebben wel zelf een duidelijk beeld van in ieder geval wat anders is. Ja. Ja.
Wat voor iemand was jij toen je 18 was?
En zoekend nog steeds. Trouwens nog vandaag nog steeds zoekend. Maar toen ik 18 was, misschien iets later, toen was ik nog heel erg in die schooltijd. En ik, wat voor mij een groot keerpunt was geweest, ik denk dat ik toen 20 was, ging, dat ik naar de Kleinkunstacademie ging. 18, 19. Toen studeerde ik. En toen kwam ik twee mensen tegen. Mick van der Wij, radiopresentatrice in Nederland. En Rosita Steenbeek, inmiddels schrijfster. En wilde toen actrice worden. En we speelden toneel met z'n allen. En met Bas Heijnen ook, was er ook nog bij in die club.
Want wat was wat je wou?
Maar ik zag er ook worden. Mensen. Het waren natuurlijk wel. Ik heb enorm geluk gehad dat het de jaren 60, 70 waren. Waarin ik opgroeide. 70 inmiddels. In die tijd. Vrije jaren waarin je, zeker in het studentenmilieu en zeker in het artiestenmilieu, totaal jezelf mocht zijn en dat zelfs gewaardeerd werd, zeg maar, als je niet conform de norm handelde.
De vrijheid was daar heel erg groot.
Dus ik zag ineens een enorme vrijheid en mensen die juist in tegenovergesteld in het leven stonden, juist met alles moest kunnen en mogen en doe maar, wees maar wie je bent. Dus dat is wel een. Wist ik nog niet precies wat ik moest doen, wie ik was. Maar ik had wel alle vrijheid om te zoeken daarin. En dat, als ik dat niet gehad had, dan weet ik het niet waar ik nu was.
Je hebt geacteerd tot je schrijver bent geworden, ergens eind jaren 80. Maar in je dagboek vertel je dat je opnieuw bent gaan spelen in een stuk van Shakespeare, Much Ado About Nothing.
Ja.
Speel je de slechte,
en ik nog wel
de slechterik?
Ik heb net Flikker Maastricht afgezegd.
Ah ja?
Ja. En dan overweeg ik het toch. En denk ik, wat leuk, ze vragen me. Dat blijft altijd.
Maar je schrijft over dat stuk. Ik heb dat gedaan. Het was een droom. Ik heb die droom uitgevoerd. Klaar.
Ja.
Doe ik niet meer.
Ja, er zat toen inmiddels iets van 20 jaar tussen. De laatste keer dat ik echt op toneel stond. Toneel is nog weer iets anders dan film of tv. En ik werd gevraagd en ik vond het leuk om uit te zoeken waarom wilde ik dat ook altijd alweer. En aan de ene kant snap ik dat en ik weet ook waarom het voor mij niet goed is. En dat is het viel samen met het begin van een depressie, dus dat was ook dat maakte het nog lastiger. Maar ik kon op een gegeven moment mezelf niet meer scheiden van die rol. Ik bedoel niet op een psychopathische manier, maar ik kon ik ging me te veel vereenzelvigen met die figuur die uitgelachen werd in dat stuk en er niet bij hoort. Hoe ze me daarvoor uitkiezen weet ik ook niet, maar dat was de rol Don John in Much Ado. En op het moment dat hij buitengesloten werd, begon ik dat zelf ook zo te ervaren. Maar goed, dat is niet eens het ergste. Het is toch het je bent op een bepaalde manier toch gebonden aan een groep. En het gekke, en dat denk ik dat er fijn aan vond. Het is lastig uit te leggen voor wie het nooit heeft meegemaakt, hoor. Maar als je acteert, dan ben je op twee manieren in een andere wereld. De ene wereld is het wereld van het stuk. En dat is prettig. En daar mag je een gek kostuum aan en een maskertje voor. En dat is leuk. Maar je bent ook in die wereld van de acteurs. En dat is ook een niet echt iets. Want je gaat er 's avonds naar binnen. Je groet elkaar. En je hangt je microfoontje om. Je gaat de make-up in. En je doet even een test. En dan aan het eind van de avond ga je weg. En dan is het net of je allemaal samen bent geweest. En uiteindelijk is dat niet zo. Want het is ook maar een vorm die precies is afgesproken. En ik denk dat daarom zoveel acteurs een hele grote vriendschap hebben. Terwijl het stuk duurt. En daarna elkaar helemaal niet meer zien. Ik heb eraan geroken en ik dacht, dit gaan we toch niet weer doen.
Nochtans schrijf je, het is goed om te doen wat je als kind graag deed.
Ja.
Zoals het spelen, ook het dansen trouwens.
Ja.
Je danst
na die Shakespeare werd ik gevraagd voor Into the Woods van Sondheim. Dat is een musical. Dat was echt helemaal mijn droom. Daar heb ik echt heel lang toch nog overwogen. De partituren bestudeerd. En uiteindelijk toch gedacht, ook door de leeftijd, denk ik. Dat je denkt, ik heb nog zoveel jaar, ik heb nog zoveel boeken in mijn hoofd. Het is beter om me te concentreren op dat wat ik weet dat ik kan. En niet mijn tijd te verdoen aan iets wat misschien weer een heleboel zenuwen oplevert en uiteindelijk niet echt helpt bij de rest.
Maar wat je graag deed als kind, hoef je ook niet altijd publiekelijk te doen, hè? Dansen doe je?
Dansen doe ik, ja, zeker. Nee, ik zet muziek op en ik praat ook met een aantal mensen in het boek. Vanessa Redgrave, die vroeger topniveau gedanst heeft. En prinses Irene van Oranje in Nederland. En ik heb een op een gegeven moment dacht ik, leek me zo belangrijk. En ritme is voor mij heel belangrijk. En dat is zowel bij het schrijven, het ritme van de zinnen, van de woorden, staat voorop eigenlijk. Staat eigenlijk nog boven de betekenis voor me. Maar ook als ik in een depressie dreig te raken, als ik er helemaal in zit, heeft het geen zin meer hoor. Maar dan helpt muziek me, en vooral het ritme van de muziek, om eruit te komen. Toen dacht ik, het is misschien belangrijk, zoals als kind ben ik begonnen, niet weten wat ik doe met één handje aan de bar, een paar oefeningen te doen. Ik denk, misschien is het wel goed als ik als oud mannetje ook eindig zoals ik begon en weer met één hand een beetje beverig een paar oefeningen ga doen. Dus inderdaad heb ik een studio in Frankrijk en daar gaat de muziek op en dan dans ik.
Ja. En was je goed als kind?
En dansen? Geen idee. Nee, dat niet per se. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Ja. Een vriendin van ons die heeft staat in het vorige dagboek, geloof ik, een balletschool gehaald voor kinderen. En ging daar zo'n eindejaarsuitvoering. Dan begint het bij degene die dreumeltjes die bijna niet kunnen lopen, tot degene die al. Maar eigenlijk maakt het niet uit. Het gaat erom, en zoals ik van die film heb geproefd, dat een kind, en daarom is het belangrijk dat kinderen heel jong meegenomen worden naar kunst en veel zien. Ze hebben ervan geproefd. Ze weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid bestaat. En of die nou voor hun in gebaar zit of op iets anders, dat weet ik niet. Maar dus het gaat erom kennis te maken met schoonheid.
Ja. Ja. En te weten wat je graag doet, hè? En dat je dat mag blijven doen.
Ja. Ja.
Sentir divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada. Que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
De Mexicaanse zangeres Chavela Vargas, ze staat vermeld in jouw dagboeken, Arthur Japin, dus ik kon het niet laten.
Ja, nee, dit leuk dat je dat mooi bedacht hebt. Ja, ja. Echt leuk. Ja, Chavela, dat is toen ik Benjamin Moser, een van mijn twee partners, leerde kennen in 2000, was dit wat hij me liet horen. En het is best lastig, want het is bijna tegenovergestelde van die musical muziek met waar we het net over hadden. Maar dat is ook wel, het is een wonderlijk mens, mijn Ben. Dus die is op zijn, ik geloof zijn 16e naar Mexico gegaan om haar op te zoeken. En is inderdaad met haar bevriend geraakt. En eigenlijk tot aan haar dood hebben ze gecorrespondeerd. En ik geloof die hem nog één keer gezien hebben ook. En oude, doorleefde, prachtige zangeres. Die ook altijd in de films van Pedro Almodóvar opduikt. Zelfs acterend ook.
Ja, en dit nummer, Luz de Luna. Jullie kijken ook wel graag naar de sterren, hè? Jullie gaan wel eens liggen en kijken naar de hemel.
Jawel, ja, nou, we hebben een goede plek daarvoor. Ja, ja,
in Frankrijk.
Ja. In Frankrijk, ja, ver van alle verlichtingen, want dat is zo verschrikkelijk. En desondanks verdwijnt de Melkweg, hè, wist je dat? Ja. Gewoon door het licht van de aarde zien we de Melkweg nu veel minder dan 50 jaar geleden.
Wat voor plek is dat in Frankrijk, waar jullie
hebben? Oh ja, dat is het paradijs. Ja? Ja. Het is een sprookjesbos eigenlijk. Zo ziet het eruit, zoals je een sprookjesbos droomt. En dat is gek genoeg van ons. Dat kan helemaal niet, want het kan niet van iemand zijn. Maar vol met wonderlijke grotten ook. Het is bij de grotten, de beschilderde grotten zijn. Op het eind van ons terrein is er eentje met een bison. Ja, het is niet te geloven. En weg van alles en alleen met de natuur. En dat heb ik heel erg nodig. Ik heb geen tijd om er nu heen te gaan. Ik mis het zo verschrikkelijk.
Ja. En wat trekt jou zo aan in de natuur? Wat is dat?
Ten eerste misschien omdat ik het nooit gekend heb. Ik ben echt een stadskind. Ik heb mijn hele leven in de stad gewoond. En op een gegeven moment begon het te trekken. De anonimiteit. Daar kan je echt jezelf volledig zijn. Zonder dat iemand dat ziet of merkt. En ik weet het niet. Het is magisch. Zodra je uit de auto stapt, voel je je anders.
Hoe kom jij tot rust?
Ik weet niet zeker of ik tot rust kom.
Nee?
Nee. Wat ik graag doe is... ik denk in het theater eigenlijk. Dan ben ik een paar uur in iemand anders wereld. Ik denk dat het beste voor mij werkt.
Ja. Je hebt wel goed advies gekregen van Stephen Fry, hè? Als je bijvoorbeeld niet kan slapen.
Ja, nou, dat ging over het niet. Ik slaap slecht. En Stephen ook. En Stephen Fry die zei, dan moet je mayonaise gaan maken. Gewoon uit bed gaan, eieren kloppen. En hij zei, voorzichtig, laat ze nooit het wit van je ogen zien. Laat ze niet weten dat die eieren jou de baas zijn. Maar blijf kloppen met een straffende. En dat is zijn oplossing. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar hij maakt
dat
mayonaise.
Doet hij dus.
Hij zegt, als Elliot, dat is zijn partner, als die 's ochtends weer een potje mayonaise in de koelkast ziet staan, dan weet hij hoe laat het was.
Ja. Jouw huis in Utrecht, hoe ziet dat eruit?
Ook al eigenlijk als een onwerkelijk iets. Het is uit 1600, het jaar 1600. En zo ziet het er ook uit. Het heeft luiken aan de buitenkant die dicht kunnen. En een binnentuin, dus het is echt naar binnen gekeerd. Je hoeft je met leven buiten niet per se zorgen te houden. Het is 5 verdiepingen. Wat prettig is, want we zijn met z'n drieën, dus iedereen kan zijn eigen verdieping hebben.
Vol memorabilia?
Ja, overvol. Ja, ja. Ik heb altijd alles. Het is wel een beetje een rariteitenmuseum. Ik versta er soms zelf van te kijken. Dan gaat er een la open en dan zijn er de meest wonderlijke dingen in.
Is dat ook een soort troost dat je hele leven lang wel een laadje kan opentrekken en dat er altijd wel iets zal in.
Nee, eigenlijk op deze leeftijd niet meer. Nu is het eerder een last, want op een gegeven moment moet het weg.
Arthur Japin, we praten zo meteen verder. Kans.